Efeze hoofdstuk 4, vers 31 en 32, gaan het lezen, vandaag alleen vers 31. En Paulus valt er eigenlijk in die lange lijst met opdrachten, waar we vorige week stilgestaan hebben, dat wij de opdracht hebben om de Heilige Geest niet te bedroeven, komt hij nou als het ware met een korte opsomming van woorden. En hij zegt als volgt: laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkander vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Wel, een van de dingen die we goed moeten begrijpen, en ik was blij vanochtend ook te horen over hetgeen wat Eddie aanhaalde over dat de Heer naar het hart kijkt, is dat alle opdrachten die Paulus tot op heden gegeven heeft, allemaal gericht zijn op het hart. Een verandering van binnenuit, allemaal gericht op ons hart. Daar moeten wij veranderen. Zie, Gods woord is niet gegeven om ons gedrag te veranderen. Is niet gegeven om ons aan de buitenkant te veranderen. Is niet gegeven om ons manier van leven aan te passen, een christelijke levenswandel. Het is niet om onze houding in deze maatschappij aan te passen. Zie, want dat is alles wat de wereld kan bieden. De wereld kan niet bieden wat de Bijbel biedt, en dat is een hartsverandering. Kijk maar naar de wereld. Waarom worden straffen gegeven aan iemand? Om zijn gedrag om te vormen dat hij in de maatschappij kan functioneren. Boetes worden gegeven om iemands gedrag te veranderen. Dat is de intentie. En het mooiste is eigenlijk als je kinderen gaat observeren. Maar die laten precies zien wat er in het hart zit. En die verbloemen dat niet, die verbergen dat niet. Die zijn nog niet hypocriet in dat opzicht. Die laten gewoon zien wat erin zit. Ga maar eens kijken naar kinderen die naar de speeltuin waren, waar ik een tijdje geleden al eerder als voorbeeld heb aangenomen. Kinderen die inderdaad in de speeltuin zijn en die niet naar huis willen. Mooi weer, lekker, het is nog maar 4 uur, ze zijn aan het spelen, het is fantastisch. En paps en mams die zeggen, we gaan naar huis. Wat gaan ze dan doen als dat niet lukt? Dan gaan ze iets aanbieden om het kind mee te krijgen. Als je met me meegaat, krijg je thuis een ijsje. Dat is precies wat de wereld doet. Het gedrag moet omgevormd worden. En als het kind niet over te halen is, wat komen er dan? Dan komen de bedreigingen. Als je nu niet met me meegaat, dan komen we in deze speeltuin nooit meer. Ouders verbergen dat ook niet echt, hè? Als je nu niet ophoudt met huilen, dan gaan we nooit meer naar deze speeltuin. Zie, het probleem is in hun ogen dat het kind niet mee naar huis wil. Dat is het probleem waar ze naar kijken. En de oplossing wordt aangeboden om het kind maar mee te krijgen. Alles gericht om het kind te stimuleren in de richting dat je wil. Of te manipuleren. Het is maar hoe je het ziet. Om een bepaalde handelswijze op te leggen. Een gedrag te verleggen. Dat is het enige wat de wereld kan bieden. Dat is ook waarom de Heer Jezus zo scherp was naar de religieuze leiders. Want dat deden de religieuze leiders. Ga je maar eens mee naar Matthäus hoofdstuk 23. Trouwens, heeft iedereen een schema van de preek? Het is een wat langer schema. Ja, ik ben nu bij de inleiding. Matthäus 23, vers 27. Zie, religie is gericht op de buitenkant. Gedrag om te vormen, gewoontes te transformeren en routines te veranderen. En dit is hoe de Heer Jezus keek naar de religieuze elite van zijn tijd. 23, 27. En hij begint hier inderdaad in die lange lijst met allemaal WU schriftgeleerden. En dan komt hij hier bij dit laatste punt. Witgepleisterde graven. En wat hij er eigenlijk mee bedoelt is, van buiten ben je mooi. Alles, al het lelijke is bedekt met een mooie witte laag pleister. Alle scheuren in het gesteente en in de rot zijn weggewerkt. Een bedekking van de werkelijkheid. Hoe kunnen we dat ook nog wel zien? Vruchten aan een dode boom geplakt. Een levende appel aan een dode appelboom. Dat is wit gepleisterd. Het ziet er aan de buitenkant vruchtbaar uit, maar het is dood van binnen. Kijk maar eens wat het volgende vers of het verdere gedeelte zegt. Wit gepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en alle onreinheid. Van binnen is er niks veranderd. Hun gedrag was omgelegd als farizeeërs en schriftgeleerden. Aan de buitenkant zagen ze er waardig uit en vroom. En ze hadden mooie mijters op. Althans, als ik het nu verplaats naar een tendens die we hier om ons heen zien. Hun religieuze handelingen hadden een indruk nagelaten. En dat was op de buitenkant. Maar van binnen was er niks veranderd. Dit is ook wat de Heer Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 7. Ik mag er even heen gaan in vers 15 tot 20. Zomaar een hele korte, scherpe opsomming waar de Heer inderdaad laat zien dat het om het hart gaat. En als het alleen maar aan de buitenkant gericht is, heeft het geen enkele waarde. Geen enkele waarde. Dat is werelds. En Matthäus, en ik begin daarbij het woordje roofzuchtige wolven zijn. Ja? En hoe herken je die? Het zijn de roofzuchtige wolven in vers 15. En het gaat over valse leraren. Maar de valse leraren zijn eigenlijk gewoon de religieuze leiders die alles aan de buitenkant zichtbaar hebben. Die alleen maar aan de buitenkant gericht zijn. Want, wat zegt hij in vers 16? Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Zie, wat er in het hart zit, komt eruit. En de wereld die wil dus inderdaad alles wat eruit komt gewoon sturen. In de richting die ze maar willen. Met ijsjes, met aantrekkelijke aanbod, met boetes. De Heer zegt, aan hun vruchten zult gij hun herkennen. Men plukt toch geen druif van een doornenstrook of een struik of vijgen van distels? Nee. Vers 17, zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En iedere slechte boom, of van een slechte boom brengt men slechte vruchten voort. Goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zal men, of zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Maar de Heer Jezus zegt van, kijk aan de buitenkant en je weet wat er van binnen in hun hart zit. En het gaat over het hart. Dat is de bron waar alles uit vandaan komt. En die bron die moet hersteld worden. Want dat is bij de wedergeboorte, is dat het punt waar het om gaat. Hè? De bron wordt aangepakt. Het hart wat ziek, dood, egocentrisch is, wat van steen is, dat wordt weggehaald, er wordt een nieuw hart ingelegd. Vandaar als je dus iemand wederom geboren ziet worden, en je ziet daar inderdaad na lange, of je ziet daar, of die, de wedergeboorte zien we niet, hè? Laten we dat even voorop stellen, maar iemand wordt wederom geboren, tenminste dat lijkt het op. Hoe weten we dat pas? Aan de vruchten. Als er geen vruchten zijn, dan kunnen we eerlijk en duidelijk kant en klaar zeggen, dan is er geen wedergeboorte geweest. Dan is de bron niet vernieuwd. De bron moet vernieuwd zijn, er moet een nieuw hart in. Dat is wat aangepakt moet worden. Dat is wat Paulus ook op richt. En daar, elke keer als je naar kinderen kijkt, daar kun je het meeste van leren. Denk maar eens mee, we zitten nog steeds in die speeltuin. Laten we het verhaal nog eens verder uitbouwen daar. Wat zegt een kind? Maar papa, het is hier zo gezellig en morgen hoef ik niet naar school. Waarom? Het is nog zo vroeg, het is pas 4 uur. Ik hoef nog niet naar bed. Het is nog niet donker. Ja, nou, vandaag aan de dag, maar hè, het begint toch snel wat donker te worden. Maar er komen argumenten. Wat voor argumenten zijn dat? Vanuit een bron die inderdaad nog niet vernieuwd is. Die eigenlijk zijn wil op de wil van de vader wil leggen, op van zijn vader. Nou, hou maar eens vol, dus standvastig te zeggen van, nee, we gaan naar huis. Wat is dan de vraag die gesteld wordt? Waarom dan? In één keer staat de vader of de moeder voor het gerecht van 2 turven hoog en moet zich verantwoorden aan een snottenbel. Maar dat is het. Uit een hart waar je het gewoon kan zien. En waarom dan? Sinds wanneer heb ik verantwoording schuldig aan u? Dat is de bron die je naar voren ziet. En ik ben niet tegen kleine kinderen, maar die verbergen het niet. Wij hebben het allemaal opgepolijst. En we hebben mooie dingen. En als je de Bijbel leest, dan zie je het allemaal gepolijst. Zullen we zo nog heen gaan? Je wordt ter verantwoording geroepen. En stel dat je voluit, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan ze janken, hè? Als dat al niet gebeurd is, hè? Huh? Dan gaan ze wenen. Maar dan allemaal heb je emoties in te werken. En als ze dan nog neervallen, ze gaan inderdaad, ja, in de massa het liefst nog, hè? Niet stil in de auto, in de massa. En eigenlijk wat ze willen zeggen, kijk eens hoe slecht die ouders van mij zijn. Ze ontnemen het mooiste van mij. Ik ben slachtoffer, want dat zijn mijn ouders. Alle mooie dingen nemen ze af. Kijk, een kind verbergt iets niet zo snel. Dat is het mooie. Daarom neem ik ze als illustratie. De Heer deed dat ook. Die deed alleen beter. Zie, dit is het punt waar je dus altijd moet nagaan over een diagnose van het hart. En Paulus maakt hier zoveel hartdiagnoses en hij gaat daarmee door. Het draait om de bron waar het uitkomt. Alleen als er van binnen een blijvende verandering is, komen daar ook blijvende vruchten achterweg. Dan is er een blijvende verandering van binnenuit bewerkt. Maar de diagnose gaat altijd over het hart. Is het op de Heer gericht en op zijn gehoorzaamheid en de wegen die hij zijn woord voorschrijft, of is het gericht op onszelf? En vandaag neemt Paulus ons mee en hij laat ons vruchten zien van een verhard hart. Het bittere, kruid, het eerste woord, verbitterd, bitterheid. Dat is een perfect voorbeeld wat Frans vanochtend uitgelegd heeft. Maar hij neemt ons dus mee naar een voorbeeld en een weg die ik ook voor u uit wil stippen. Van een verhard en een verbitterd hart. En ik heb daarboven gezet van verharden naar vergeven. Nou, het vergeven is voor volgende week, maar het verharden is voor vandaag. Maar laten we die weg eens bekijken. Efeze 4 vers 31. En ik wil er even bij stilstaan en even de grote lijn even voor u neerzetten en dan gaan we naar de details. Efeze 4 vers 31. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. En Paulus gaat als eerste naar het punt toe van dat wij iets moeten opruimen. En al deze zaken staan met elkaar in verband. Paulus gebruikt dit als een geheel. Dit zijn niet zomaar losse componenten, dit is een geheel. Zonde staat nooit op zichzelf. En ik wil het straks ook meenemen van de weg naar bitterheid en de weg die vloeit uit bitterheid. Het is een collectief. Want zonde is besmettelijk. In een verhard hart is zonde besmettelijk. En besmettelijk wil ik maar zeggen, het besmet elk facet van het hart in recordtijd. Zonde heeft sluiproutes in het hart waarvan wij nog geen weet hebben. Achterwegen. Om razendsnel grote gebieden van het hart te besmetten. Zonde in het hart, en dan bedoel ik ook in een hard hart. Dat gaat eerder over een ongelovige, maar Paulus schrijft dit aan gelovigen. Dus dit is de vermaning om dit niet te hebben, daar komen we zo nog op. Maar zonde kan zich zo snel verspreiden in een hart dat het sociale media vandaag de dag prehistorisch lijkt. We denken dat we vandaag over de hele wereld heen in een mum van tijd boodschappen kunnen verzenden. Maar zonde in ons hart, dat glijdt naar de hoeken van ons hart. Is het niet zo makkelijk gaat dat? En het besmet in recordtijd een heel hart. En dit is wat Paulus dus eigenlijk zegt, hij verbindt ze met elkaar. En wat moeten we doen met al deze dingen? Dat is de opdracht, weggenomen worden. Weggenomen worden. En eigenlijk het is een beetje een woord wat niet zo vaak voorkomt, maar een goede omschrijving zouden we kunnen vinden in Matteüs 24 vers 39. En daar spreekt Matteüs, eigenlijk geeft hij aan over de dagen van Noach. En dat de mensen daar etende waren en drinkende en huwende en gehuwd wordende. En Noach ging in de boot. En ze waren van niets bewust. En wat staat er dan? Zij werden dat de zondvloed hen wegnam. Dat is hetzelfde woord wat hier staat. Het moet weggevaagd. Ze werden weggevaagd. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt in Efeze 34. Die zonden moeten weggevaagd worden. Die moeten uit ons leven compleet weggespoeld worden. Wat een bijzondere illustratie die ik dan aanhaal natuurlijk uit het woord. Maar het wordt niet zo heel... Of tenminste, in verschillende contexten worden gebruikt. Maar die ene met Noach, dat alle ongelovigen werden weggevaagd. Dat is het schijn wat eigenlijk met deze zonden in ons hart moet gebeuren. Die moeten weggevaagd worden. Maar hoe grondig moet dat gebeuren? Dat staat er ook alweer in Efeze 4 vers 31. Laat alle bitterheid. En eigenlijk staat er dit. Laat alle bitterheid, laat alle woede, laat alle toorn, laat alle geschreeuw, laat alle laster. Want het woord alles slaat op alle vijf de woorden die erna komen. Dus hoe grondig moet het weggenomen worden? Totaal, volledig, geen residu achterblijven. Dit moet volledig weg. Dit moet snel weg, dit moet radicaal weg. Alles, niets achterhoudend. Dat is de opdracht gegeven. En dat is de invulling die het moet krijgen, compleet weg. Dan even over... de grote lijn van de opdracht en de totaliteit in dit vers. Maar laten we eens naar het eerste woord kijken. En daar wil ik even wat langer bij stilstaan. Want eigenlijk was het een fascinerend iets om daar eens wat langer bij stil te staan. Het eerste woord wat we daar tegenkomen, wat we moeten afleggen, is laat alle bitterheid. En bitterheid komt niet zo heel veel voor in het Nieuwe Testament, in het woord zelf. Maar de invulling die we kunnen vinden en hoe het gegeven wordt, ik heb ook eigenlijk geen illustratie uit het Nieuwe Testament, eerder wat kleuring eromheen. Ja? Maar verbitterdheid en bitterheid heeft eigenlijk hetzelfde zoals wij het ook kennen. Een verbitterd persoon. Dat is iemand die een verbitterd hart heeft, die wrok koestert, een verbitterde geest. Dat is iemand die alles zwart ziet. Die constant in schaduw leeft. Een zwartkijker, alles is negatief. Een bitter persoon is permanent allemaal is een pessimist. Alles en in alles wordt de slechtheid naar voren gebracht. Iemand die een verbitterd hart heeft, ziet alleen maar het negatieve. Alles proeft bitter. Zoals het bittere kruid ook is. Het proeft bitter. Het is bitter. Alles is slecht. Een bitter persoon heeft het vermogen verloren om ergens iets goeds in te zien. Al is de 99% goed. Die 1% die minder goed is, dat is waar hij op richt. Dat is het enige wat hij proeft, smaakt en waar hij naar uitgaat. Bitterheid. Bitterheid is ook altijd persoonlijk. Wij zijn niet verbitterd naar objecten. Wij zijn altijd persoonlijk. Verbitterd is altijd naar een persoon. Een ander. Een ander individu. Een andere gelovige. Een ander schepsel. Een ander kind van de Heer, gemaakt naar zijn beeld. Het vloeit altijd bijna voort uit dat iemand je verkeerd behandeld heeft. Bitterheid ontstaat tussen personen. Denk er maar eens aan, zoals ik hem geleerd heb, Efeze hoofdstuk 6 vers 4. Vaders, verbittert uw kinderen niet. Ik vond het een schitterende vertaling. En als je naar de grondtekst kijkt, dat heeft wel inderdaad vertoornd, dat je je kinderen niet boos maakt. Maar het is ruimer. Ja? In het Engels zie je ook nog wel dat het gaat over ontmoedig je kinderen niet. Ja? Put ze niet uit, don't exasperate, ja? Put hun niet uit, maak hen niet moedeloos. Colossense 3 vers 21 zegt ook opdat wij ze niet moedeloos maken. Zie, een kind dat verbitterd is, ziet niks goeds meer in zijn ouders. Maar als kleinkind kan hij dat nog inderdaad misschien onderdrukken, maar hoe vaak is het niet? Een kind dat door zijn ouders verbitterd is, en er zijn vele manieren waarop dat kan gebeuren. Dat hij later zijn ouders, dat hij die niet meer wil zien. Zo verbitterd is. Op de begrafenis van ouders komt hij niet meer. Wil hij niks meer mee te maken hebben. Verbitterd. verbitterd. Maar gaat u eens mee en ik wil u gewoon even een panoramabeeld geven van hoe het klein verbittering kan beginnen en hoe groot het kan eindigen. Gewoon uit een levend voorbeeld uit Genesis van Isaac, Rebecca en hun huwelijk waar twee zonen uit geboren worden, Jacob en Esau. En ik wil hier wat langer bij stilstaan in de hele context die ik vandaag hier, die ik vind in de woorden die hier staan, komen zoveel facetten naar voren in het leven van Jacob en Esau, of Esau en Jacob, dat ik eigenlijk gewoon het Oude Testament als een illustratie wil gebruiken van de woorden die Paulus neerschrijft. Kijk, woorden zijn heel statisch. Maar het leven wat we zien, dan kunnen wij ons daarmee vereenzelvigen. Zeker als het gaat over dit soort dingen. En hier begon de verbittering bijna. Dit is waar het begon bij Jacob en Esau. Vers 28 van Genesis 25. Het begon met voortrekkerij in het gezin. Isaac had Esau lief. Want wildbraad was naar zijn smaak. Hij hield gewoon van het wild, van wild vlees. Lekker klaargemaakt. Maar Rebecca had Jacob lief. Dit is de bron van de bitterheid die erachter weg komt. Dan zeg je, maar wat komt er achter weg? Wel, deze twee ouders zaaiden de bitterheid. En ze plaveiden eigenlijk de weg voor de strijd die er ontstond voor het eerstgeboorterecht. Daar zullen we straks nog bij stilstaan. En de zegen van hun vader. En het werden twee volken die elkaar constant bevochten. En het begon met voortrekkerij in één gezin. Vers 41 van hoofdstuk 27. Jacob had het geboorterecht afgepakt en had de zegen afgepakt. Daar komen we straks nog wel op terug. En wat staat er dan? En Esau koesterde wrok, staat er in de NBG. Esau koesterde wrok tegen Jacob. En wat zegt hij daar nog achterweg? Laten we het even verder. En Esau koesterde wrok tegen Jacob om de zegen waarmede zijn vader hem gezegend had. En Esau zeide bij zichzelf, de dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande. Dan zal ik mijn broeder Jacob doden. Mijn vader is bijna, die staat op het punt om te overlijden. Mijn vader staat met één been het graf in. De dagen van de rouw over mijn vader staan voor de deur. Als die gestorven is, zal ik mij wreken over Jacob. Begon voortrekkerij, verdeeldheid in het huwelijk. Twee zoons die de strijd aangaan, waar twee volken uit voortkomen. En doorheen de hele geschiedenis van Israël zijn deze twee lijnen continu in gevecht met elkaar. Ga dus mee naar Psalm 137. Continue strijd tussen Israël en de Edomieten. De Edomieten waren de afstamming van Esau. Er is een constante strijd, een constante rivaliteit. Je zou bijna kunnen zeggen, het enige waar een verbitterd hart vreugde aan beleeft, is als zijn vijand ten onder gaat. En de vijand bedoel ik degene die de bitterheid in zijn hart veroorzaakt, of waar hij zich op vastzet. Psalm 137 vers 7. Heere staat daar. En ik val midden in de psalm, maar ik pak alleen uit datgene wat ik hiertoe wil zeggen. Heere, denk aan de Edomieten. Dat zijn de afstammelingen van Esau. En dit zegt een Israëliet, een afstamming van Jacob. Heere, denk aan de Edomieten. Aan de dag dat Jeruzalem viel. Toen zij zeiden, oh haal neer de stad tot op haar fundament. Israël ging in ballingschap, dat is hoogstwaarschijnlijk context van de psalm, werd door Nebukadnezar overmeesterd. En wie stond er op de achtergrond te juichen? De Edomieten. Het volk wat voortkwam uit Esau. En als je dan ziet, zo in een groot panoramabeeld, het begon met één gezin, een vader en moeder, die kinderen voortrokken. En het eindigt met twee naties die elkaar niet kunnen zien en luchten. Dan heeft dat grote gevolgen. Vandaar dat ik dacht, het is wel eens goed om zo daar eens bij stil te staan, want eigenlijk wat je ziet in een panoramabeeld, zo even over het Oude Testament, en ik weet, we hebben het heel kort gedaan, en heel snel zie je eigenlijk dat wat in het leven van Jacob en Esau plaatsvond, is exact wat je terugvindt in Efeze 4:31. U mag rustig nog even in Genesis blijven. Want wat ik eigenlijk gepoogd heb om te doen toen ik hier ging zitten kijken om het praktisch te maken. En inderdaad, dat Esau op een gegeven moment verbitterd was en wrok koesterde. Het woord bitter wordt daar niet gebruikt, maar het heeft allerlei overlappingen. Hè. Het is niet zo gefragmenteerd en gesegmenteerd als de woorden aangeven. Het vloeit in elkaar over. Maar Esau was diep verbitterd. En wat ik eigenlijk wil doen, ik wil u eigenlijk meenemen in de weg naar verbitterdheid, of naar bitterheid. En dan de weg die vloeit voort uit bitterheid. En dat is Efeze 4:31, waar het woord bitterheid als eerste staat en de rest vloeit eruit voort. En de weg naar bitterheid toe is wel eens goed om te begrijpen voor onszelf. Hoe werkt dat nou in ons hart? Als de Heer inderdaad zegt van dat we naar onze hart een diagnose moeten maken, dan is het ook goed om eens te kijken en gewoon heel praktisch te gaan zitten en zeggen, wat zijn uw punten en hoe gaat dat in ons hart te werk? Hoe ging het nu in het leven bij Jacob en Esau? Wat waren sommige facetten die aanleiding gaven tot, die de weg plaveiden naar die verbittering en die bitterheid? Ja, we hebben net gezien dat het een panorama is waar in een gezin begon en eindigde met twee grote volken. Dus ik wil u meenemen naar de weg naar de bitterheid en dan de weg van die voortvloeit uit de bitterheid. En als eerste zou ik beginnen met het punt, en ik heb dat genoemd, rivaliteit in het hart. En u heeft daarom ook een wat langer schema gekregen vandaag. Rivaliteit in het hart. Rivaliteit staat aan de basis van bitterheid. Daar begint het een beetje mee. Rivaliteit, wedijveren, opboksen tegen. En dit gebeurt in het hart, hè? Dit is niet letterlijk met de vuist, hè? Dit gebeurt in ons hart. Opboksen tegen. Met als doel de beste willen zijn. Eigenlijk kun je zelfs al bij de geboorte van Esau en Jacob die rivaliteit zien bij de geboorte. Niet eens bij het huwelijk, bij de geboorte. Wie had wiens hiel ook alweer beet? Esau werd geboren en Jacob hield zich er al aan vast, zo van, dit is wat mijn strijder voor het leven. De rivaliteit was daar al fysiek zichtbaar. Maar de rivaliteit groeide uit tussen die twee. Zie, want een hart stopt niet. Kijk, hoe train je je kinderen door je best te doen? Maar bij rivaliteit gaat het een stap verder. Dan wil je niet meer je best doen, dan wil je de beste zijn. Dan wil je de beste zijn. Alleen de beste telt. De competitie is ingezet om te winnen. Dat is rivaliteit. En dat vloeit voort uit dat vers wat we net lazen. Vers 28 van hoofdstuk 25 uit Genesis. Ik heb die verse daar ook bij gezet. Isaac had Esau lief, omdat hij braad at. En Rebecca had Jacob lief. Dat is de bron waar de rivaliteit door gevoed werd. De gunst winnen van, strijden voor. De verdeeldheid in het huwelijk bracht verdeeldheid tussen de zoons en zette aan tot rivaliteit. Het hele gezin van Isaac en Rebecca werd gekenmerkt door rivaliteit en strijd. De ene was het eerstgeborene, maar de ander zou het eerstgeboorterecht krijgen. Dat was al beloofd. De ene wilde, de vader wilde aan de oudste de zegen geven, maar de jongste wist dat, wilde dat ook hebben. En de moeder wilde dat ook voor de jongste hebben. Dat was de inzet. Het strijdtoneel in het hart. We weten het, Jacob pakt Esau op het zwakste moment van hem, is het niet? Hongerig, uitgeput van zijn jacht, komt hij binnen en hij is hongerig. Esau, wil je ook wat hebben? Moet je eens ruiken. Moet je eens ruiken. Je moet er wel voor betalen. Je eerst geboorterecht. Dat is maar niks, het is gewoon maar een recht. Ik heb hier een aanrecht en jij hebt een eerst geboorterecht. We kunnen wisselen. En Esau heeft er alles voor over en die biedt het. Op het zwakste moment, daar was de rivaliteit. Rivaliteit. Om te winnen. Ten koste van, vul maar in. Streven om de beste te zijn. Streven om inderdaad de competitie aan te gaan. Dit wordt gevolgd en dit gaat bijna naadloos over in afgunst. Rivaliteit gaat over in afgunst. Aanstoot nemen wat de ander heeft, maar wat jij eigenlijk wil hebben. Ik gun het hem niet. We voelen ons in ons hart beledigd. We nemen een aanstoot dat de ander iets heeft gekregen waar wij denken dat we daar voordeel bij kunnen hebben of recht op hebben of dat we dat willen bezitten. Nu, er zijn twee dingen bij afgunst, die moet je goed voor ogen houden. Als eerste gebeurt dat altijd bij mensen die op een bepaald punt zich kunnen vereenzelvigen met de ander. Ik zal het zo uitleggen wat ik daarmee bedoel. En als tweede gaat het over een punt wat in ons hart heel kostbaar is. Een voorbeeld en illustratie. Iemand die artistiek gevormd is. Daar voel ik niet snel vereenzelviging. Ik ben niet zo artistiek. Ik ben een jojo met een muziekinstrument. Ik ben een klungel met een potlood. Ik voel me daar niet toe vereenzelvigd. Wij hebben geen gezamenlijke grond waarop ik zou kunnen strijden. Maar er zouden punten zijn in het leven van die persoon waar het in één keer mij wel pakt. Jacob en Esau. Totaal verschillende mannen. De een die ging op jacht en de ander die was de huisman. Maar er was één punt waar ze samen stonden. En waar ze elkaar wel konden raken. Dus het moet een punt zijn en een persoon waar je mee kan verzelvigen. Maar daar gelijk achteraan komt dat het iets is waar ons hart naar neigt. Ik voel in mijn hart geen competitie als mensen iets voor mij zetten van een poppetje van de stressmanneke van de lijn. Sorry, die ging vanochtend net rond. Hè? Het stressmanneke van de lijn, dat was gemaakt door iemand die dat zeer goed kan, dat is heel creatief. Ik voel daar geen neiging naar dat ik daarin de beste wil zijn, want dat was mijn eerste punt. Hè? Ik voel geen rivaliteit. Waarom, dat mag die persoon hebben? Dat trekt mij niet. Maar o wee als het komt over een theoloog die naast mij staat en de Bijbel iets beter uitlegt dan dat ik dat kan. Dan heeft hij in één keer mijn aandacht en dan voel ik mij erbij betrokken. Zie, dus er zijn een bepaalde facetten dat het een persoonlijkheid moet zijn, of een bepaald punt in de persoonlijkheid waar je mee kan verzelvigen, en een onderwerp of iets waar jouw hart naar neigt. Dan komt er afgunst naar boven. Jacob en Esau, ik zei het al, totaal verschillend. Maar de rivaliteit streed om het eerstgeboorterecht en om de zegen. En daar neigden hun beide harten naar. En dat was waar ze zelf persoonlijk met elkaar wilden strijden. En dat waren de objecten waar ze voor wilden strijden in hun hart. Gaat u eens mee naar Genesis 27, vers 34. Jacob is met een list bij zijn vader geweest om de zegen te ontvangen. Die heeft hij al gekregen. Ik sla het stuk van de eerstgeboorterecht over. Esau is net uit het veld gekomen, heeft zijn wild klaargemaakt. Jacob is nog maar goedewel vertrokken. Het doek van Abrahams tent wappert nog na, omdat bij wijze van spreken Jacob daar doorheen gewandeld is. En Esau komt binnen. En die krijgt te horen van, wie ben jij? Ik ben Esau. Oh, dat kan niet. Ik heb de zegen al weggegeven. Kijk eens wat Esau hier zegt. Vers 34 van hoofdstuk 27. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide schreeuw en zei tegen vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. Dit was het punt waar hij afgunst had. Hier wilde hij voor strijden. Dit was waar de rivaliteit was ingezet. Hier was de competitie ingezet. Ik wil de beste zijn. En hier zat de afgunst. Vers 36 helemaal onderaan. Vader, of verder zeide hij, heeft u geen zegen meer voor mij overgehouden? Zie, door rivaliteit gedreven streden ze voor een gunst die ze beide zo graag begeerden in hun hart. Maar Esau gunde hem niet dat Jacob hem kreeg en Jacob gunde hem niet dat Esau hem kreeg. Want rivaliteit wilde winnen en afgunst was ingezet. Ook al waren ze totaal verschillend. Zie, afgunst naar iets waar hun hart naar uitging. En afgunst naar een persoon waarmee hij zich wilde meten. Of waar hij zich mee kon meten. Of vereenzelvigen. Kent u dat? Voelt u wel eens die competitie in uw hart? Ik niet, want ik ben de beste. Ha, zie, daar hebben we hem al. Zie, die competitie hebben wij. Maar wat is de volgende stap die daarop volgt voordat de bitterheid inkeert, is wrok. De rivaliteit is ingezet. De afgunst begint zijn vruchten af te werpen. En dit zou je bijna kunnen zeggen, dit zijn de bouwmaterialen die gegeven worden om de snelweg naar de bitterheid aan te leggen. En de snelweg heet wrok. Wrok. Wrok is een innerlijke verankerde woede. Opgekropt haatgevoel. Ingewortelde haat. Je kan het zelfs omschrijven als een bittere afgunst. Dat is wrok. En wat doet wrok? Wrok sluit langzaam maar zeker alle ramen en deuren van ons hart af. Het verstikt en het verziekt het hart. Genesis 27, vers 41. En wat staat er in de HSV? En Esau haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. De NBG zegt wrok. Dit is een langdurig gekoesterde haat. Er is in het hart van Esau die verbittering, die verharding, want daar zijn we mee bezig, die verharding. Dat er een constant vuur van wrok levend wordt gehouden. Om de haat aan te wakkeren. Dat blust niet. Dat blijft continu is dat aanwezig. Een constante haat die het wrok levend houdt. Langzaam en zeker rijden ze als het ware met wrok rijden de duisternis van het hart in. Om de bitterheid volledig over je heen te krijgen. Maar er is nog een element die hier tussen plaatsen. Dat is een kritische geest. Wanneer iemand van binnen besmet is met wrok. En begrijp me goed, dit is niet een exacte volgorde. Hè? Het is een cocktail van, maar er is wel een progressie. Een kritische geest. Die persoon die kan nooit meer iets goed doen. Hè? Zo'n persoon die de wrok heeft opgewekt, of in dit geval Esau koesterde zo'n wrok dat Jacob in zijn ogen nooit meer iets goed kon doen. Kent u die mensen? Als u ernaar kijkt, dat alleen maar denkt van, het is altijd negatief als je ernaar kijkt. Er komen altijd negatieve gedachten omhoog. Dat is feitelijk wat ik hier bedoel. Een kritische geest. Die persoon kan nooit meer iets goed doen. Alles, maar dan ook alles wat die persoon zegt of doet, presteert, wordt gezien met een bril van negativiteit. De bril van kritische geest. Kijk maar eens terug naar vers 36 van Genesis 27. Dit zegt hij voor zijn vader, als hij inderdaad te horen krijgt, ik heb geen zegen meer voor jou, tenminste niet die. En dan zegt Esau dit, en hij zeide daarop, wordt hij niet terecht Jacob genoemd? Omdat hij mij nu 2 keer bedrogen heeft. Mijn eerste geboorterecht heeft hij mij afgenomen. En wat hij hier eigenlijk zegt is, wordt hij niet terecht Jacob genoemd, de hielenlichter? Dit is de 2e keer, de 1e keer heeft hij mijn geboorterecht al afgenomen. Die kritische geest, laat ik het zo even, dit is niet een opwelling, dit is niet een ingeving die Esau in 1 keer heeft. Hè? Oh, dit is per ongeluk de 2e keer van Jacob. De kritische geest was toen al ingezet. Hij heeft van mij het geboorterecht afgetroggeld. Dat is de bril die hij opgezet heeft. De kritische geest en de afgunst en de rivaliteit, die bleef maar zitten. En nu zegt hij dus inderdaad, het is zo. Zoals zijn naam is, zo is hij een hielenlichter. Om het zomaar in onze termen te zeggen. Jacob kan niks meer goed doen in Esau's ogen. Dit is niet een opwelling van het moment. Dit is al een lang broeiend iets in het hart van Esau. Een kritische geest, een kritisch hart. Elke keer als die persoon iets zegt of doet, dan is daar een kritische gedachte. Op elke slak wordt zout gelegd. Elk woord wordt omgewogen. Alleen maar negatieve gedachten. Stekende opmerkingen. Zoals hij is, zo zal hij zijn. Zelfs veroordelende gedachten. Ja, de kritische geest gaat een stap verder. Die gaat zelfs veroordelen. Zo'n auto zou ik nooit kopen, zo'n dure. Wat doet hem dan met zo'n groot huis? Of zie eens hoe zijn kinderen erbij lopen. Een schande. Zie je, daar komen veroordelingen achter. Dat is een kritische geest. Zie je, we hebben die mensen waar we veel sneller negatief over denken. Waar we geneigd zijn om kritisch te benaderen. Mensen, dit zijn een aantal ingrediënten. Ik heb er gewoon maar eens nuchter een aantal op papier proberen te zetten vanuit het leven van Jacob en Esau. Om eens te laten zien wat de weg naar bitterheid is. Je mag nu naar Efeze 4, 31. Waar ik ook weer terug ga naar Genesis. Hè. Laat Genesis niet achter. Als zijnde van dan komen we niet terug, dan komen we weer terug. Nu zijn we op het punt van dit is bitterheid. Esau's hart is bitter geworden. Dit is het woord wat ik hier oppak uit Efeze 4, 31. Een hart wat koud is, wat verhard is. Wat zich afsluit voor alles wat goed is. Een verbitterd hart, een verbitterd persoon. Eigenlijk vreet hij zich van binnen alleen maar zelf op. Het enige voedsel wat hij krijgt is zijn eigen hart. Opgesloten bitterheid. Maar daar blijft het niet, hè. Bitterheid komt altijd naar buiten. En dat is eigenlijk waarom ik ook zeg van de rest vloeit voort uit de bitterheid. Wat zijn de eerste twee termen, woede en toorn? En begrijp mij goed, ik wil zeggen van dit is de exacte volgorde die er is, altijd. Maar een verbitterd hart is toornig en een toornig hart is verbitterd. Als je deze termen goed bekijkt. Hè? Want hier gaat het over een woede en een toorn. En eigenlijk zou je het kunnen zeggen, laat ik nog even teruggaan, ja, een klein stukje terug. Dat bitterheid in het hart van een persoon ook gif is. Het is gif. Het bederft heel het hart, het verziekt de geest. Het wekt een constante woede op in het hart. Want dat is eigenlijk wat het woord hier ook betekent. Een constante woede. Ja, er zijn van die explosies. Ja, woede en toorn. De een die geeft meer de explosies aan die er zijn. Maar een bitter hart dat maar eventjes op die ene gevoelige plaats geprikkeld wordt. Van die ene persoon die explodeert. Maar die twee woorden pak ik even bij elkaar. Want toorn, dat wil eigenlijk ook laten zien dat het een broeiend iets van binnen is. Een continue toorn. En we lazen dat net al, dat Esau ook in zijn hart zegt. Als de dagen van als de rouwdagen van mijn vader over zijn, oh dan zal ik hem. Hij gaat er al helemaal van uit dat hij zo lang zijn woede nog wel zal hebben. En dat is ook exact wat een weerspiegeling is van een bitter hart. Er hoeft maar weinig te gebeuren of de bom barst. Er is een continu, je zou kunnen zeggen, het kookt, het is tegen het kookpunt aan van de woede. En er hoeft maar iets te gebeuren en het explodeert. En Esau die zegt, daar hoeft niet veel mee te gebeuren. Het enige wat als het ware nog het deksel erop houdt, is dat mijn vader nog leeft. Dat is het enige wat het tegenhoudt. En wat zegt Rebecca dan in Genesis 22, 27, 44? Weten we dat nog? Dat Rebecca krijgt het te horen dat Esau Jacob wil vermoorden. Wat zegt Rebecca dan? Je moet naar mijn broer, Laban. Wat verderop, behoorlijk eind weg. Blijf enige tijd bij hem, zegt ze tegen Jacob, totdat de woede van je broer bedaard is. Zij had niet begrepen wat er gaande was. Zij dacht dat die woede zou bedaren. Op korte termijn, enige dagen. Dat is dan geen jaren. Weet je hoe lang het geduurd heeft? 20 jaar, totdat Jacob en Esau elkaar weer ontmoeten. Nou, wij weten, heeft Rebecca Jacob nooit meer gezien, haar geliefde. Oh, ga een paar dagen heen totdat hij bekoeld is. Het kan een tijdje duren. En dan zie ik je weer. Zij had niet ingeschat dat de weg naar bitterheid en een verbittering van het hart zoveel woede en toorn kon meebrengen dat het jaren kon duren. Als je daarbij nagaat, dan zie je dat wrok, bitterheid en toorn zijn onbeperkt houdbaar. Er staat geen tenminste houdbaar tot op die drie dingen. Zal ik u eerlijk zeggen, die drie zijn eeuwig. Voor de ongelovigen. Zwaar, hè? In de hel is dat het enige wat ze nog hebben. Ze zijn verbitterd, ze hebben wrok, ze hebben haat. En als je dan ongelovigen hoort en zegt, dat zijn al mijn vrienden, dan kan ik zeggen, daar heb je geen enkele vriend. Eeuwig. Nou, Rebecca dacht een korte tijd, maar de verbittering van een hart blijft lang, 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 lang. En waarom? Elke gelegenheid in het hart wordt aangegrepen om de herinnering levend te houden, hè? Om de bitterheid te voeden, hè? Alles wordt aangegrepen om het voorval te herbeleven in het hart. Elk detail van onrecht wordt meerdere keren in periodes voor ogen gezet om maar inderdaad dat bittere hart te blijven voeden en de toorn, benzine brandstof voor de toorn en de woede te geven. Het is een onblusbaar vuur. Mensen, dit is wat voortvloeit uit een verbitterd hart. Alles afgesloten, duister, het verstikt in zichzelf. En dat gebeurt allemaal in ons hart. Wij voeden ons eigen hart. Ja, dit gaat over een verhard hart. Ja, dit gaat over een ongeloof. Maar Paulus schrijft er aan gelovigen als zijnde van de residuen kunnen bij ons nog zeker aanwezig zijn. Proeft u dat ook? Kent u die mensen waar u inderdaad wel negatief naar kijkt? Misschien heeft u geen moordneigingen zoals Esau, maar kunt u inderdaad zeggen, ik zegen mijn vijanden? Dat is ver weg soms van ons hart, hè? En met onze mond kunnen we snel zijn, met ons hart. Wat vloeit er nog meer voort uit bitterheid, wrok, of bitterheid, woede en toorn? Zie, dat gaat nog, woede en toorn, dat zit nog vaak in het hart. Maar het komt er ook uit. Wat is het volgende wat we vinden in Efeze 4, 7, 31? Geschreeuw en laster. En het is letterlijk geschreeuw. Wat er staat, is het ook het woord. Dan denk je van geschreeuw. Maar iemand die boos is, wat doet die? Die schreeuwt. Als er ergens een spanningsveld ontstaat tussen mensen die een strijd met elkaar aangaan, dan is het een woordenstrijd. Het is al heel kunstig om de emoties en gewoon rustig te blijven spreken. Maar wat is het? Iemand die woede, die verbitterd is en die woedend is en die een diepgrondige toorn heeft, die begint te schreeuwen. Boven alles uit. Zie, de bittere woede kan ook niet binnenblijven. Het moet eruit. De wortel zit geankerd in een verhard hart en de vruchten zullen eruit komen. Ongepaste uitspraken, geschreeuw, gevloek, getier, krachttermen. Dat doe je nu altijd. Altijd. Over maar om ons heen te kijken en we horen allerlei krachttermen. Wij hebben ook krachttermen. Weet je nog, toen Esau, we lazen dat ze straks, toen Esau inderdaad hoorde van zijn vader dat de zegen aan Jacob gegeven was. En ik citeer het gewoon even. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide, bittere schreeuw. Mooi dat het woord bitter daarbij zit, hè? Hij kon zijn woede niet meer inhouden. Hij schreeuwde het uit. Meer staat er niet. We hebben geen voorval dat ze onderling met elkaar een woordenwisseling hadden. Maar die zullen geen rustig avondje gehad hebben waar ze heerlijk samen om het kampvuur schaken of dammen gingen doen. Hè? Dat was eerder een stratego, een zeeslag. Er lagen geen muntjes, maar er lagen messen. Brrr. Dat was strijd. Woorden die afbraken, woorden die vernielen, gal, spuwen, giftige woorden. Dat zijn die woorden die we af moesten leggen. Weet je wat nog? Ja, dit is hetgeen. Romeinen 3, weet je wat nog? Dat stukje waar die opsomming van de ongelovigen gegeven wordt. Ja, er is niet één goed, niet één. Hun voeten sneller naar bloed vergieten. Wat staat daartussen? Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Fascinerend, hè? Bah! Woorden van bitterheid. Voortkomend uit een hart dat verhard is. Dit gaat zo snel rond in het hart. Dit gaat zo snel rond in het hart. En ons laatste pak Paulus in Efeze 4, 31, dat woord nog op. Laat ik het vers nog één keer lezen voor hetgeen die in Genesis zit. Laat alle bitterheid, woede, toorn en geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Al die dingen moeten weggenomen. En als laatste zegt Paulus er eigenlijk nog eens achter, zo van een hele paraplu. Alles wat ik niet benoemd heb, alle slechtheid, moet allemaal weggevaagd worden. Alles. Wat ook maar uit een verhard hart voort kan komen, wat uit de oude natuur, uit de oude mens kan voortkomen, dat moet weg. Alle slechtheid, het is een paraplu die er overheen gaat. Een opsomming van alles wat slecht is. Alle residuen of alle andere zaken die voortkomen uit een verbitterd, wrok, vervuld, toornig hart. Dat moet weg. Zie wel, een verbitterd hart is altijd erop uit om anderen te kwetsen. Esau, en ik pak gewoon nog even een voorbeeld van Esau. En ik plaats, het staat daar helemaal aan het eind, maar je zag het als levenspatroon voor Esau. Esau is een man die in de wereld leeft. Een verbitterde man die in de wereld leeft. Wat staat er dan in Genesis 4, of 26, 34, 35? En luister maar gewoon. Toen Esau 40 jaar oud was, nam hij Judith, de dochter van Beeri, de Hetiet, en Basmat, de dochter van Elon, de Hetiet, tot vrouw. Dit is zijn levenswandel. Dit werd niet direct genoemd in de eerste dingen van Efeze. Dit zit niet bij bitterheid, dit zit niet bij toorn of woede of geschreeuw, maar dit zit wel bij alle slechtheid. Want wat staat er vervolgens achter in vers 35? En deze twee vrouwen, die Esau dus tot zich nam, zij waren een bittere kwelling voor Isaac en Rebekka. Een bittere kwelling. Zijn hele levenshandel, alle slechtheid die hij maar propagandeerde uit dat verharde hart, vol van bitterheid, kwam alleen maar ellende uit voort. Is eruit om anderen te kwetsen. Houd geen rekening met anderen. Houd er alleen maar rekening met zichzelf. Dat is een verhard hart, twistzoekers. En Paulus zegt heel eenvoudig, lieve gemeente van de Heer Jezus Christus, deze dingen die moeten bij ons weggedaan worden. Die moeten weggevaagd worden. Dit werk moet de Heilige Geest in ons bewerken. Wat zijn we dan? Misschien wel goed om dat erbij te... Wat is het dan ook goed om te weten dat God een genadig, een barmhartig en een geduldig God is? Maar deze dingen moeten van ons weggenomen worden. Dat gaat niet vanzelf, maar het moet wel ons doel zijn om het volledig, alles, radicaal uit te bannen. Om te vervangen... Door wat? Te vervangen door vers 32. Vriendelijkheid, barmhartigheid, vergeving. Maar dat is voor volgende week. Dit hebben wij ook geproefd, we hebben dat toch gevierd? En dan zegt Paulus wel, als je dit kan vieren, dan moet de rest uitgebannen worden. Ik hoop dat het u wat geholpen heeft, dat u ook begrijpt wat er in ons hart gebeurt, de weg naar bitterheid en wat daaruit voortvloeit, zodat wij die kenmerken van ons eigen hart gaan doorzien. Oh, we zien het in een kind. We zien het in, en wij kunnen dat allemaal als volwassenen mooi verbloemen. Jacob, en als je verder leest in het verhaal, dan zie je Isaac en Rebecca met elkaar communiceren, waar je inderdaad zegt, maar dat zijn niet de ware intenties van je hart. Daar gaat het helemaal niet om. Klein voorbeeld. Rebecca ziet dat Esau wrok heeft. En heeft gehoord dat hij Jacob wil vermoorden. Hoe moet zij hem nu met de zegen van Jacob, van Isaac wegkrijgen? Hoe moet Jacob nu gezegend weggaan? Even denken. Ah ja, de vrouwen zijn hier niet goed. Ze gaat naar Isaac en zegt, die vrouwen hier uit de buurt, daar walg ik van. Kan mijn zoon niet een vrouw halen daar vandaan? Dat is een hypocriet. Dat was niet haar ware intentie. Ze wou haar zoon beschermen en ze wou de zegen aftroggelen om hem gezegend weg te laten gaan. Ah ja, er zat wel een kern van waarheid in. Maar het was niet de essentie. En daarom geniet ik ook van kinderen. Die zijn niet hypocriet. Die hebben niet een verhard hart zoals ik u vanochtend heb laten zien. Ze zijn niet wederom geboren. Tenminste, velen niet. Maar ze laten zien wat erin zit. Maar wij kunnen het verbergen. Als u hier zit en u kent de Heer Jezus Christus niet als uw persoonlijke verlosser, dan leeft u zeker een hypocriet leven. Een hypocriet zegt dat hij goed is, maar is van binnen slecht. Is aan de buitenkant mooi gepleisterd. Als u kind van de Heer bent, dan hoop ik niet dat u hypocriet bent. Dat u gewoon zegt, ik ben nog niet waar ik wezen moet. Ik ben slecht. Ik kwam uit een diepe bitterheid. Ik at bittere kruiden. Maar ik ben in progressie. Dat is niet hypocriet. Dat is waar. Maar laten wij hetgeen wat niet bij ons hoort afleggen. Man, wat een harde preek voor ons hartje. Vader, mogen we zo ook dit weer tot ons nemen. Heer, en die opdrachten die u hier elke keer voor ons legt, Heer. Het moet in één keer weggevaagd worden. Het moet volledig weggevaagd worden. Er mag geen residu achterblijven. Heer, u verlaagt de standaard niet om ons te motiveren. U zegt ook niet van, kom hier en je krijgt een ijsje. U bent ons niet van buiten aan het manipuleren, u bent. In uw grote goede genade ons van binnen aan het transformeren. O, mogen wij ons hart daarvoor openstellen? Mogen wij vervuld zijn met uw geest door inderdaad te zeggen van, Heer, neem elke hoek in mijn hart. Laat zien waar de weg naar bitterheid zich ingezet heeft. Of waar mensen, waar ik me op viseer, waar ik de rivaliteit mee aanga, waar ik afgunst heb, waar verbittering en bitterheid zit, waar toorn en woede uit voortvloeit, Heer. Waar geschreeuw, misschien niet publiekelijk, maar dan misschien laster, negatief spreken over iemand. In het bijzijn van anderen. En alle andere slechtheid, Heer, die nog in ons leven zit, wilt u die ook wegnemen? En mogen wij dan ook zo naar elkaar zien, wetende dat we onder constructie zijn? We zijn op weg. Dan hebben wij uw geest nodig, Heer. En uw genade. Maar u bent en u blijft onze Vader. Want in dit geheel wordt u verheerlijkt en worden wij gezegend. Want Heer, gehoorzaamheid brengt altijd directe zegen. Dank u wel daarvoor dat u zo goed bent en ons meeneemt in die wonderbare genade van Jezus Christus. Amen.